interne keuken.
Er zitten verzamelaars bij ons aan tafel vandaag, besef ik nu. Daarnet Luc Dietica en zijn vrouw Leentje, die hebben verzameld skeletten in Kokzijde. En Leen Huet, jij verzamelt oud papier.
Ja, onder andere, ja.
Dat is een oneerbiedige uitdrukking die ik alleen durf te gebruiken omdat het de titel van jouw boek is. Een boek dat is heruitgegeven. Het is een prachtboek. Het gaat over... het is een ode aan het snuisteren in antiquariaten op zoek naar oude boeken.
Ja. Dat deed ik als student al. Ik had niet zoveel middelen. Ik behoorde maar amper tot de middenklasse. Dus ik ging naar antiquariaten.
Yeah.
En daar was altijd nog wel wat te vinden. Ik las heel graag. En toen ik begon als schrijver, begon ik eigenlijk met een reeks over oude boeken in de morgen.
Mm-hmm.
De bedoeling was wel niet dat ik dan echt bibliofiele dingen zou zoeken, maar veel eer dingen die gemakkelijk toegankelijk waren, die andere mensen ook konden vinden. Dus stel dat ik een boek van Thomas Hardy vond, een oude pocket, dan las ik dat, maakte ik een bespreking. En de lezer kon eventueel denken, die Hardy interesseert me, ik ga ook naar een antiquariaat. Antiquariaten hebben eigenlijk ook die functie nog steeds van een soort magazijn van de wereldliteratuur. Als je naar de gewone boekhandel gaat, dan zijn er een aantal boeken voorradig. Maar in een antiquariaat vind je veel meer. En zeker als Nederlandstalige lezer leer je heel gauw dat als je denkt, ik zou dat boek van Stijn Streuvels willen lezen, of dat boek van Hadewig, of iets van Bilderdijk,
dat je dan eigenlijk
naar het antiquariaat moet, want het is niet beschikbaar in de gewone boekhandel.
Ik dacht dat het juist omgekeerd was. Hè. Ik begrijp dat je voor Hadewig niet naar de standaard boekhandel moet, maar dat je in een antiquariaat boeken vindt die eigenlijk onvindbaar zijn.
Ja, het heeft natuurlijk ook ermee te maken dat wij een klein taalgebied hebben. Een Franse lezer die kan altijd de hele Franse literatuur zich aanschaffen in een gewone boekhandel, in dure versies, Pléiade, of in pocket, Livre de Poche. Mm-hmm. Een Engelstalige lezer, hetzelfde. Maar wij zijn een klein taalgebied, dus voor ons is het veel duurder, voor onze uitgevers.
Dus dat gebeurt niet. Al die klassiekers, die kan je niet gewoon zomaar even kopen.
Nee.
Daar moet je naar op zoek.
Ja. Dus... Nu, ik zocht ook naar bizarre dingen. Niet altijd naar klassiekers.
Ja,
naar
dat heb ik gemerkt, ja. Want het boek is een verzameling van essays, besprekingen. Je bent dan ook zo lief om de boeken niet alleen te kopen en er zelf van te genieten, maar ze te lezen en te vertellen wat erin staat. En dat zijn soms de wonderlijkste dingen. Waar
ik hoop
beginnen?
Het.
Ja, ja, ja. Ik kan haar naam zelfs niet uitspreken. Marie Bashkirtsev. Wie was Marie Bashkirtsev?
Ze is vereerd met een foto in het boekje, mm-hmm. in de heruitgave van Oud Papier, omdat het een heel mooie jonge dame was. En Marie Bashkirtsev, ik had die naam als tiener al gehoord. Dat was een jonge kunstenares aan het eind van de 19e eeuw. En die had ook een aantal dagboeken bijgehouden die dat zong rond. Dat is interessant. Je vindt het dan natuurlijk niet.
Ja, je schrijft ergens een voetnoot in een boek die zegt...
Ja.
Marie Bashkirtsev, dagboeken.
Ja.
En jij denkt, dat moet ik hebben.
En op een bepaald ogenblik was ik ook bezig met de studie van kunstenaressen uit het verleden.
Mm-hmm.
Oude meesteressen heette dat boek. Dus oud papier, oude meesteressen. We zitten altijd mm-hmm. in het verleden. En dan ben ik in de Universiteitsbibliotheek van Leuven ook gaan zoeken. Dan vond je wel wat uitgaven van die dagboeken. En dat was heel sprankelend. Dat waren heel sprankelende dagboeken. Marie was een meisje van Russische adel. Het soort mensen dat nog een dorp kan verkopen als ze in geldnood komen.
Met bevolking en al.
Ja, ja. Ja, zielen, oh, ja. Zielen, hè, horigen.
Professor Koza, dat waren tijden. Hè. Toen was er nog ongelijkheid.
maar haar ouders waren gescheiden. Ze woonde met haar moeder en tante in Nice. En ze volgde ook een tijd lang schilderles in Parijs. En ze had die hele onstuimige dagboeken vanaf haar tienerjaren tot aan het eind van haar leven. Ze is maar 25 geworden. En ze volgde dus een opleiding als kunstenaar in een atelier in Parijs waar ook vrouwen naar naaktmodel mochten studeren, bijvoorbeeld. Dus dat was nieuw. En zij was heel ambitieus en ze wilde daar echt ver in gaan, in dat... In die artistieke carrière.
Ja, want iemand zegt op een bepaald moment tegen haar... Je lijkt wel een jongen En daarmee bedoelt hij, je bent getalenteerd.
Ja, je kunt tekenen zoals een man. Dus ja. Je kunt tekenen. Ja,
wat dus zeer ongewoon was toen.
Ja. Dus Marie was enerzijds die mondaine jonge vrouw met prachtige toiletten, prachtige gewaden om naar het bal te gaan. En anderzijds die hardwerkende jonge kunstenaar. En dat had heel veel kunnen worden, zowel in de schilderkunst als de beeldhouwkunst. Maar ze is ook op haar 25ste gestorven aan een longziekte.
Ja.
Dus dat is echt een in de knop gebroken bloem.
Ze zag dat aankomen, die ziekte, en ze is als gek beginnen schilderen en beeldhouden.
Dus in het Musée d'Orsay zal er nu vast wel een kamer aan Marie Bashkirtseff gewijd zijn. Ze is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling gekomen. En dat dagboek, wat eigenlijk eerst gepubliceerd werd door haar moeder, en natuurlijk dan ook gecorrigeerd of deels Verdonkere Maand, dat is de laatste jaren volledig beschikbaar geworden, heb ik gehoord. Ik heb daar nog geen uitgave van gezien, omdat dat gebeurd is nadat ik mijn stuk schreef. Maar ik denk dat dat een heel belangrijk ego-document moet zijn. Dus Marie schrijft goed, ze schrijft ook heel eerlijk, heel onbevangen. Soms moet je ook lachen. Ze beschrijft ergens dat ze aan het dansen is met een jonge man op een bal en dat hij tegen haar zegt, het ontroert mij toch wel om de taille van een meisje vast te houden, hè, want het was die nieuwe dans, de wals. Ah, ja. En dan zegt zij, meneer, al hield u me bij mijn oren vast. Dat maakt mij toch echt niet uit.
Ja, ze was echt niet op haar mond gevallen. Hè?
Nee,
als
nee.
ik het zo las, ze werd bijzonder bewonderd, omwille van haar schoonheid, omwille van haar talent. Ze werd een wonderkind genoemd. En ze was zich daar ook bijzonder bewust van.
Ja. Ja, misschien zou het een vermoeiende vriendin geweest zijn, omdat ze echt wel heel vaak...
kon alles.
Echt wel heel vaak in de spiegel aan het kijken was. Maar ja, de foto's tonen een heel gracieuze verschijning, dus. Naarmate haar artistieke werk verder ging, probeerde zij wel ook soberder te worden, minder aandacht te besteden aan baljurken en dergelijke. Dus echt... ja, zich meer toe te leggen op werk, werk, werk.
Ja, het feit dat je dat allemaal weet, dat is omdat het je uiteindelijk gelukt is om dat boek te vinden.
Ik heb een aantal boeken gevonden, dus uitgaven uit de 19e eeuw, niet zo lang na haar dood. En dan zijn er nog wat biografieën verschenen. En toen ik aan oud papier werkte in de jaren 1990, dan had je ook een deel privédomein, die mooie boeken met ego-documenten. Waarom zou ik liegen, denk ik? Dus een Nederlandse vertaling van een deel van... dat kwam net ter beschikking. Dus ik heb dat allemaal erbij genomen om een gefundeerd stuk over Marie Bashkirtseff te kunnen schrijven.
Waarom wil je zo'n boek hebben?
Ja, want het was in de bibliotheek, was het te vinden ook.
Ja, de universiteitsbibliotheek. Ja, ja. Inderdaad, wat ik zelf schreef, ik kwam die naam tegen in een voetnoot en dat boeit me dan en dan wil ik dat lezen. Er staat ook een artikel in over een vergeten schrijfster bijvoorbeeld, Ouida, Marie-Louise de la Ramée.
Mm-hmm.
Niemand leest nog Ouida, maar in haar eigen tijd was ze wereldberoemd.
Wacht.
Nello en Patrasch.
Ah ja, het zal wel zijn.
Dog of Flanders.
Dat
is de auteur van Dog of Flanders, waar alle Japanners stapel gek op zijn en daarom naar Hoboken en hier naar Antwerpen komen, naar een kathedraal.
Ja.
Omwille van het prachtige verhaal van dat jongetje van Nello en Patrasch. Om dat van dichtbij te kunnen zien. Dat vond ik een beetje teleurstellend in jouw boek, Lenuwet. Ik dacht, maar dat ken ik. Dat is nu zo'n boek dat ik ken. Maar, dat was nog maar de inleiding van het stuk.
Ja, voor de rest is zij een volledig vergeten schrijfster.
Ja, maar blijkbaar was ze een hele beroemde schrijfster toen.
Ja, en ze werd ook bewonderd door Louis Couperus, de jonge Louis Couperus. Ze schreef heel romantische romans.
Eind 19e boeket, eeuw is dat, hè?
Ja, boeketreeks romans.
Ongetwijfeld middenklasse.
Ja. En Couperus kun je met de beste wil van de wereld geen romanticus noemen, maar als jonge man... apprecieerde hij die boeken. Hij schrijft daar zelf heel mooi over. En na lang zoeken vond ik in een Brussels antiquariaat motten. Dus dat was zo'n Nederlandse vertaling, goedkope uitgave. Dus echt omdat er veel lezers die boeken wilden.
Ja, dat is een roman van haar en die heet Motten.
Motten.
Mm-hmm. En het gaat over...
motten?
Het gaat over een jonge vrouw die uitgehuwelijkd wordt. Dus een jonge vrouw niet uit de middenklasse, maar uit de hogere klasse. Mm-hmm. En haar moeder is een hebberige, mondaine vrouw en die huwelijkt haar vervelende dochter uit aan een van haar oude minnaars. Hè. Twee vliegen in één klap. Het meisje is gesetteld en van die man is ze verlost.
Mm-hmm. Ja, wacht, wacht. Heb ik nu echt gevraagd naar de inhoud van een roman die eigenlijk een soort boeketreeks is?
Maar... je hebt ook grote schrijvers die echt heel indringende psychologische romans over dat uithuwelijken in de hogere kringen hebben geschreven. Bijvoorbeeld Henry James. Hè? Portrait of a Lady of ja, de prinses Casamassima. Dat gaat eigenlijk allemaal daarover.
Eline Veren en zo, die zit toch ook gevangen in een soort huwelijk van Couperus?
Ja.
Ja. Maar waarom lees je dat dan? Je weet, want dit is...
Ik wil dat gewoon, dan...
Ze was toen beroemd en ik wil weten... hoe het was in de 19e eeuw, wat mensen toen met plezier lazen? Of...
Ik ben ook wel, denk ik, een geduldige lezer. Dus ik verveel me niet gauw. Als ik in een boek een paar mooie zinnen tegenkom, dan is het al goed.
Ah, ja.
En ik dacht, ik wil wel eens weten wat er dan zo bijzonder is aan die Ouida. En hier vind ik een Nederlandse vertaling, dat had ik niet gedacht. Dus,
waarom... En begrijp je nu waarom ze toen zo beroemd was?
Ja. Ik begrijp ook waarom de boeketreeks goed verkoopt.
Ja, dat is waar. Ja.
Zeg maar, er is een verschil tussen die Ouida en die mevrouw Baskerchef van daarjuist. Die mevrouw Ouida, als je die wil lezen, die vind je niet in de universiteitsbibliotheek. Dus dat moet je kopen in een antiquariaat of je kan het niet lezen.
Ja.
Maar Baskerchef, die zat in de bibliotheek. Maar toch, dus je kon ze lezen, maar toch wil je ze hebben.
Ja.
Dat intrigeert mij een beetje, want daar komt de ware verzamelaar.
Verzamelaars.
Daar komt de verzamelaar naar boven natuurlijk.
Verzamelaars willen hebben.
Er is een verschil tussen willen lezen en willen hebben.
Ja, misschien omdat ik als kind niet zoveel boeken had. Ik had wel boeken en ik woonde op het platteland, dus boekhandels waren ook al schaars. Dus ik heb er toch altijd van gedroomd om een mooie grote boekenkast te hebben met mooie, hè, een rij mooie leren ruggen, idealitair.
Je kan zo'n behangpapier kopen alleen.
Ja.
Ah ja, maar je zou ook nieuwe boeken kunnen kopen, maar jij wilt een oude boek hebben.
Ja, dat heeft toch iets ontroerends dikwijls.
Mm-hmm.
Je komt gekke dingen tegen, zoals die Ouida, zoals die autobiografie van Sarah Bernhardt. Nu, toen mijn uitgever voorstelde, ik ga een reeks essay maken en ik wil jouw boek over antiquarische boeken er graag bij hebben, ben ik zelf beginnen te herlezen en toen heb ik ook wel gemerkt dat de tijden veranderd zijn.
Aha.
We zijn 23 jaar later. Vroeger ging ik naar De Slechte of naar Antiquariaat Procopius in Leuven of naar Jennes in Antwerpen of bij Hugo Boulaert, Joyce Royce in de Lange Leemstraat. De Slechte is er nog. Al die kleine antiquariaten zijn verdwenen. En,
laat me raden, nu zit je gewoon achter je computer en je zoekt het op en je bestelt het in Australië en de dag daarna is het er.
Ja.
Ongeveer.
Dus enerzijds is het leven voor de boekenliefhebber eenvoudiger geworden. Je kunt wereldwijd bestellen. Anderzijds is die charme van de ontdekking, van het rondsnuisteren, moeilijker te beleven, omdat er gewoon minder antiquariaten zijn.
En bij rondsnuisteren hoort ook vinden wat je niet aan het zoeken was. De toevallige vondsten.
Ja. Mijn mooiste vondst, het bestaat dus, was niet eens in een boekhandel. Het was op een tuinbeurs waar een kraampje met oude boeken stond.
En iedereen loopt daar voorbij, behalve Lenuet.
En ik kocht ook altijd wel oude kinderboeken, omdat die in ieder geval charme hebben. Die zijn altijd leuk geïllustreerd. Dus ik vond een leuk kinderboek en dat heette Kinderlust. Misschien een wat gekke titel.
Mm-hmm.
Met een beetje een cubistische tekening op de cover. En ik dacht, kleine gedichtjes en hele mooie illustraties. Een beetje hoekig van stijl. Boekje uit de jaren 20. Ik wist dat toen niet, ik kocht het. Dan ben ik wat gaan opzoeken en toen bleek dat Kinderlust eigenlijk het meest gewilde Antwerpse kinderboek is. Het is geïllustreerd door Floris Jespers.
Ah ja.
De befaamde kunstenaar. Dus het is een van de weinige kinderboeken uit die tijd geïllustreerd in modernistische stijl. En het zijn heel leuke korte gedichtjes van een zekere meneer Jan Peters over het leven van een kind van 's morgens tot 's avonds.
En ben je dan blij dat je dat gevonden hebt, omdat je gehoord hebt dat het zeldzaam is en jij iets hebt wat iemand anders niet heeft? Of?
Toch ook wel omdat dat uniek is, dat je iets tegenkomt, iets vindt dat je niet kent en dat eigenlijk kostbaar is en dat daar helemaal niet zou horen te liggen op die tuinbeurs. Hoe komt dat daar?
Ja. Het is een beetje als een skelet vinden op het strand.
Ja,
Luc Dietrich gaat ook, als hij op reis is, curiosa zaken af in de hoop van daar iets te vinden dat in de verzameling past, toch? Hè?
Ja, uiteraard, ja.
En je vertelde mij dat hij dan ook opgezette dieren koopt om die uit elkaar te halen.
Ja, ik bezoek er open.
Rommelmarkten zijn een heel dankbare bestemmingen om te doen, omdat je daar vaak heel oude preparaten vindt. Ja. En vroeger liet men altijd de schedels in de opgezette koppen zitten, omdat men nog niet over de techniek beschikte om die mooi na te boetseren.
Ah, nu gebeurt dat niet meer.
Dus als je wist dat het iets oud was, dan had je kans dat er een scheel in zat. Dan ging je daarmee naar de radioloog, om zeker te zijn. En daarna kon je het geheel beginnen uitkleden om dan de scheel in aan de collectie toe te voegen.
Vrienden? Mijn excuses, maar we dwalen af, hè.
Ja, maar wacht toch.
Het ging over oude boeken, hè. Daarnet ging het over skeletten.
Wacht, Sven. Want bij het uit elkaar halen van zo'n getaxidermeerd dier...
Ik voel hem komen.
Kan je wel eens...
Uitgezette papier. Is het vermeldelijk?
Wel, het wordt vaak opgevuld met wol of met gedroogd zeewier. Maar we hebben dus een primitief hertenkop gevonden die volgepropt zat met dagbladpapier, maar van een stripreeks. En dat waren reeksen van rond 1830, geloof ik.
Klopt, wow.
Ja. En dus na een paar maanden krijg je dat gekreukeld papier zo toch een klein beetje
heb je het
plat.
Volledige
en ik heb
boek
dat geplastificeerd
kunnen...
en neem het volledige boek niet. Nee.
Bon, Leen Wit, je moet voortaan niet alleen naar tuinbeurzen, maar ook naar taxidermisten. Zoveel is duidelijk. Zeg, Leen, ben je het met mij eens dat de boeken, net zoals de auto's eigenlijk, gewoon lelijker zijn geworden? Dat ze vroeger veel meer ampleur, zeg je dat zo, hadden? In kalfsleer gebonden, goud op snee, leeslinten, dat is tegenwoordig... Enfin, het is geen kritiek op jouw boek, het is mooi uitgegeven, maar het lijkt in niks op die oude boeken die naast jou liggen, hè?
Er is wel een treurige tijd geweest waarin de vormgeving van boeken echt beneden alle pijl was. Ik denk misschien in de jaren 90 ook. Dan had je toch bepaalde uitgeverijen die daar totaal geen zorg aan besteden. Nu, we spreken over taxidermie. En ik hou in mijn boekenkast van een plank met een mooie reeks leren ruggen. Maar je hebt ook nog de perkamenten ruggen. En in de middeleeuwen sprak men vaak over het perkament non nata, dus het huid van ongeboren dieren, werd daarvoor gebruikt. En dat was het allerfijnste perkament. Ja.
Heb je dat in huis?
Nee, dat weet ik niet. Ik heb één perkamentenbandje. Maar dat staat wel mooi. Dus dat past eigenlijk in wat ik je wilde vertellen. Ook een verzamelaar in de loop der jaren veranderd. Dus je hebt nu de wereld aan je vingertoppen, bij wijze van spreken, dankzij je klavier. Dus je kunt online...
L'embarras du choix.
Ja, je kunt online bestellen. En ik zou mezelf geen bibliofiel noemen, want dat vereist toch ook heel veel middelen en passie. En bibliofielen zijn eigenlijk mensen die willen een soort harem met alleen maar maagden. Dus alles is onberoerd. Hè. Het is een streefdoel waarvan ik zeg veel geluk daarmee.
Eerst te drukken en liefst nog niet losgesneden.
Ja. Bibliofielen lezen hun
lezen
boeken.
Niet. Nee. Ja, ja.
En ik wil toch altijd kopen omdat het me interesseert. Ik heb één boekje meegebracht. Dat is wel mijn laatste aankoop online. Dat was niet duur, hoor. Maar ik vond dat een heel mooie titel. Recueil de lettres galantes et amoureuses. Dus eigenlijk een verzameling liefdesbrieven. En dat begint met de brieven van Héloïse aan Abélard. Dus de twee filosofen uit de 12e eeuw. Het is een boekje uit Amsterdam, 1740. En wat mij dan over de schreef trok, was dat ik op de foto online zag dat er een ex libris in stond van een dame. Ex libris, Joannina Soulet. Dus ik denk, dat kom je toch ook niet veel tegen, dat je een boek terugvindt uit de verzameling van een andere vrouw.
En dat jawel, in de kringloopwinkel constant.
Maar ik had ook net een set liefdesbrieven teruggevonden in mijn eigen oud papierboek, de brieven van de Portugese non. En die zijn hier ook in opgenomen, dus alles hangt samen.
Dus je koopt soms een boek omwille van de ex libris, de identificatie.
Dat is nu zo gebeurd, ja. Maar je verzamelaars redeneren pervers. Hè. Die denken altijd, wat kan ik nog verzamelen? Dus de laatste weken denk ik vaak, misschien ga ik boeken verzamelen die aan andere vrouwen hebben toebehoord.
Okay.
Oude boeken.
Oké. Okay.
Ja, en wie leest er niet graag liefdesbrieven? Dus, en je hebt een mooi leren ruggetje met wat goudopdruk. Het is ook allemaal niet heel kostbaar. Je hebt verzamelaars die echt verzamelen om te beleggen, maar dat is dan de atlas van Ortelius of de boeken van Redouté met illustraties van rozen. Dat zijn zo de grote kleppers.
Nu dat je zo praat over vrouwen die boeken verzamelt, zit ik bij mezelf, misschien mag ik dat niet zeggen in deze gendergevoelige tijden, maar zo verzamelaars, dat lijkt mijn man een hobby.
Om niet te zeggen ziekte?
Ja.
Sorry, Luc.
Denk dat de meeste... Zou dat niet kunnen kloppen zoals ik...
Alex, ja, dat soort monomanie, dat...
Monomaan, ja, inderdaad, weet je.
Dat klopt.
Ja, toch, hè? Jij bent een uitzondering op die...
Maar ik ben ook geen fanatieke verzamelaar, geen fanatieke bibliofiel, dus ik wil mijn boeken lezen. Ik wil mijn boeken kopen op de eerste plaats omdat ik zin heb om ze te lezen, omdat ik ze interessant vind en omdat ik erover kan schrijven, omdat ik weer een ander soort schrijver ontdek of iets bizars vind. Maar ik ben ooit in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel geweest en heb je een aantal kabinetten. Mm-hmm. Met nalatenschappen eigenlijk. En ook grote verzamelaars van boeken die hun collectie hebben nagelaten aan de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Er is maar één vrouwenkabinet bij. Dus dat is geschonken door een zekere mevrouw Solvay.
Ah ja.
En dan heb ik ook wel over haar wat gelezen. En dan staat zij ook bekend als een van de weinige vrouwelijke verzamelaars van boeken. En zij was ook echt wel bibliofiel en kocht prachtige edities. En het is een magnifiek kabinet. Ja. Mevrouw Solvay, van die naam mogen we vermoeden dat ze de middelen had.
Mm-hmm. Ja, maar zat ook de smaak.
Ja.
Koen vroeg dat daarnet aan Luc Tietekaai, die zijn skelettenmuseum heeft. Van wat gaat u... U gaat dan sterven, meneer Tietekaai, laat ons dat afspreken. Wat gaat er met die collectie gebeuren? Ja. Is dat bij jou ook, Leen, dat je verzamelt zoals een kunstverzamelaar en weet, ik heb hier toch van alles bij elkaar? Vroeg of laat gaat er iets... Ga ik dat schenken aan de Koninklijke Bibliotheek? Of is het een goedkoop allergaartje van allemaal rariteiten die jij gewoon leuk vindt?
Dat ook, maar ik denk, ja, ik kan natuurlijk, als ik ouder en hulpbehoevender word, misschien, als ik dan een grotere verzameling heb, kan ik die wel...
Want je kan ook boeken van hand doen, hè? Je kan ook zeggen, ik heb ze nu gelezen, ik ga iemand anders er een plezier mee
doen.
Dat
doe ik niet makkelijk. Nee, ik ben toch graag omringd door muren van boeken. En... Het was voor mij eigenlijk prettig om die oude stukken te herontdekken.
Ja, het is een heruitgave, hè?
En ik hoop eigenlijk niet meer dan dat ik een soort passie kan overdragen en lezers het idee geven, een antiquariaat is niet gewoon een stoffig hok waar je beduimelde boeken vindt. Nee, daar zijn hele fijne dingen te ontdekken. Ja.
Ik ga dat boek niet kopen van Leen Huet.
Nee, ik zou dat niet doen. Nee, maar je moet wel onthouden.
Ik ga naar eerst een druk zoeken in de antiquariaat.
Ah ja, zo.
Ja, natuurlijk.
Als je dat nog vindt. Ja, maar het is wel gelukt. Je krijgt echt wel zin. Je beseft dan plots, ik had ook dat boek van meneer Huismans kunnen vinden over de heilige Lidwina van Schiedam. Mm. Dan had ik geweten wat voor een wonderbaarlijk leven die gehad had.
Huismans of Wismans
is
iemand die ik wel zou durven aan te raden. Dat is een enorm knorrige schrijver. grote stilist. En die heeft ook een heel bijzonder traject afgelegd. Dus hij heeft eerst een aantal boeken gepubliceerd over duivelaanbidding in Parijs. Met research. Okay. Dus er waren heel wat duivelaanbidders. Mm-hmm. Hij vond bijvoorbeeld een afvallige priester die het kruis op zijn voetzolen had laten tatoeëren, zodat hij het bij elke stap zou kunnen vertrappen. En kijk, als je in zulke milieus terechtkomt, dan moet er iets gebeuren uiteindelijk. Dus hij heeft zich bekeerd tot het katholicisme en dan is hij dus... En dat katholieke boeken beginnen te schrijven.
Ja, en heilige levens zoals van de heilige Lidwina. Nu wil iedereen natuurlijk weten wat daarin staat over de heilige Lidwina. Ik ga u dat niet vertellen. En u moet dat boek ook niet gaan kopen bij David Vons van Leenuwet. Hoewel dat gewoon vrij te koop is. Maar ga het zoeken in een antiquariaat. Eerste druk, hè. Zoals Koen zei, het is absoluut de moeite. Leenuwet, dank je wel. Interne keuken.